Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in Maassluis, moet je nou vandaag blij zijn? Moet dat per se? Dat lijkt er wel een beetje op, je wordt zo gepusht, hè? De liederen wijzen allemaal die kant uit, het is allemaal knallen. Ik zou me voor kunnen stellen dat er mensen in de kerk zitten die dat niet helemaal mee kunnen maken, die het eigenlijk best wel moeilijk vinden, omdat ze bijvoorbeeld heel erg iemand missen. Misschien wel juist vandaag. Als je zo het leven viert, ja, het leven is wel een keer opgehouden bij iemand. Of gewoon omdat je het soms heel moeilijk vindt om überhaupt te geloven in heel die opstanding. Van de week kwam ik nog zo iemand tegen, iemand die omging met iemand uit onze gemeente. Die zei, God allemaal, ja, dat vind ik wel interessant, maar die opstanding, joh. Nou, is daar wel ruimte voor eigenlijk, voor deze moeite in de kerk en dan zeker vandaag, met Pasen? Is daar ruimte voor of blazen wij dat weg met onze muziek, met onze paasvrolijkheid? Je zou je af kunnen vragen, vieren wij Pasen niet soms een beetje te luidruchtig? Misschien is er wel iemand onder ons die stiekem denkt dat wij het alleen maar heel erg hopen dat het allemaal waar is. Dat Jezus is opgestaan. Heel begrijpelijk, die intense hoop, maar toch niet helemaal van deze tijd, niet helemaal reëel. Wat nou als wij het ons allemaal alleen maar inbeelden? Zou toch kunnen? Misschien houden wij elkaar al jaren en eeuwen voor de gek. Staat u mij toen nog even zo door te denken? Het is toch eigenlijk voor ons allemaal gewoon heel erg moeilijk om echt te geloven dat iemand kan opstaan uit de dood. Misschien hebt u wel eens bij een sterfbed gezeten. Ik heb er vaak bij gezeten. Ook vaak bij het graf gestaan. En als je daar staat, word je soms toch wel overweldigd door het gevoel van onherroepelijkheid. Het is zo definitief. Vandaar ook ons intense verdriet. Het kan toch ook helemaal niet eigenlijk, hè, terugkomen uit de dood. Alles in ons protesteert daar toch tegen. Dat gaat helemaal tegen onze biologie in. Het is, als je het wetenschappelijk bekijkt, toch ook onmogelijk. Als je iemand gaat begraven, dan komt er toch ontbinding. Moet je nou echt geloven dat ook hier op de begraafplaats graven open gaan en dat er wat gaat gebeuren? Martha, vrouw in de Bijbel, zegt van haar broer Lazarus, als Jezus bij dat graf gaat staan, zegt ze, Heer, de lucht. Bewijzen dat je elkaar weer ziet, hebben wij toch nauwelijks eigenlijk, of niet? Uit ons eigen leven, toch niet? Kijk, wij willen het natuurlijk heel erg graag. We willen het. De discipelen, die wilden het. Die hebben het heel erg gevonden dat Jezus hun ontvallen is. Tuurlijk verlangden zij heel erg terug naar hem. Nou, zou dat nou niet, zo wordt ook vaak vanuit wetenschappelijke hoek wel gezegd, zou dat nou niet de verklaring kunnen zijn van hun opstandingsgeloof? Dat is psychologisch heel goed te verklaren. Soms kunnen mensen zo bezeten raken van een idee dat ze erin gaan geloven. Tegen alle feiten in, psychologen en sociologen noemen dat cognitieve dissonantie. Kijk, dat is wetenschap. De opstanding toch niet? Wat wij hier met elkaar hebben, dat is toch geen wetenschap? Dat is toch niks? Is dit niet inbeelding en wishful thinking wat wij vandaag hebben en vieren? Zal ik u eens wat gek zeggen? De discipelen van Jezus hoopten helemaal niet dat ze hem terug zouden zien. Moet u goed horen wat ik zeg. Zij hoopten dat niet. Ze wilden dat misschien wel. Zouden ze dolgraag willen. Maar de hoop hadden ze helemaal niet. Die kenden ze niet. Speelde helemaal niet bij ze. Ze hebben er niet aan gedacht dat Jezus zou opstaan. Kwam niet in hun gedachten op. Paste totaal niet binnen hun denkkader. Zelfs niet binnen hun geloofskader. Als Jezus ruim voor zijn sterven al af en toe vooruit wijst naar de dag van zijn opstanding, dat horen ze niet eens. Dat slaan ze niet op. Ze begrepen er niets van, schrijven de evangelisten verschillende keren. Dus de opstanding past op geen enkele manier logisch in hun stappenplan. Ze hadden wel een stappenplan met Jezus. Hun verwachting was, Jezus doet wonderen. Hij zegt zulke rake dingen. Dat is zo uniek wat hier gebeurt bij deze mens. Dit kan alleen maar hoger en hoger. Dit vind je nergens. Nu is de eerstvolgende logische stap het koningschap van Jezus. En wij dan ministers, denken ze erbij. Judas, minister van Financiën. Jacobus en Johannes, dan ministers van Binnenlandse Buitenlandse Zaken, links en rechts van Jezus. Die knik met de dood erin, daar hebben ze echt totaal niet op gerekend. Daar zijn ze ondersteboven van, daar zijn ze helemaal kapot van. Ze hebben dus ook niet, toen Jezus overleden was, rustig met elkaar zitten analyseren van oké, niet in paniek raken, nu is Jezus gestorven. Mannen, 3 dagen wachten. Zo hebben ze dus niet bij elkaar gezeten. Op die vroege zondagmorgen zijn ze niet naar het graf toegegaan, stiekem, sluipen, zachtjes, dat de Romeinse soldaten ons niet zien, klapstoeltjes mee en gaan zitten daar. Op het moment dat de steen van het graf wegrolt, tada, slingers en trompetten, ja, heb je Jezus. Ze waren er niet, de discipelen. Petrus heeft niet gezegd, toen Jezus aan hem als een van de eersten verscheen, haha, Jezus, als ik het niet dacht. Nee, want hij heeft het helemaal niet gedacht, Petrus. Weet u, er zijn voorbeelden van leiders, grote leiders, ook Joodse leiders, die werden gedood. Die mannen waren opgehemeld als messiassen, maar op het moment dat ze wegvielen, gingen die achtergebleven fans, die aanhangers, die Joden ook, gingen elkaar niet wijsmaken van, ja, maar hij is er nog wel hoor, we zien hem nog wel weer. Nee, die legden zich daar beneden, diep teleurgesteld, want dat hun leider weer terug zou komen, ja, zoiets verzin je toch niet, je bent toch niet helemaal gek. Toen in onze tijd Pim Fortuyn werd doodgeschoten, waren mensen die liepen weg met hem, die dachten, als die man premier wordt, dan gaat er wat gebeuren met Nederland, dat is ongehoord. Misschien was er ook wel wat gebeurd met Nederland. Maar op het moment dat Pim Fortuyn werd doodgeschoten, en daarna was er niemand die toch het in zijn hoofd haalde om te zeggen dat hij nog leefde. Ja, er zijn trouwens 2 mensen geweest, die hebben een boekje geschreven. Fictief, dat het net is of Pim Fortuyn bleef leven en hij kwam in het torenkamertje en nog ging dat allemaal. Maar niemand die dat boekje serieus genomen heeft. En wat is er nu over, hè, van die hele beweging? Als je al je hoop op een persoon stelt, een leider, die persoon valt weg, dan zal vroeg of laat de hele aanhang van die leider verdwijnen. De Joden kennen dat heel goed, die hebben graven van martelaren, monumenten. Dat is dan alles wat hun nog rest en dan brengen ze bedevaarten naartoe. Nou, wellicht zouden de discipelen ook zo'n monument voor Jezus opgericht hebben. Een groot beeld of zo van hem, zoals dat staat in Brazilië. De discipelen van Jezus treuren en rouwen, zegt Marcus. Dus niet één die er ook maar aan denkt dat Jezus terug zal komen. Marcus vertelt ons heel mooi over de ochtend van de opstanding, dat vrouwen daar bij het graf komen. En let dan op de tijdaanduiding, dat 9e vers, vroeg op de eerste dag van de week. Eerder in het hoofdstuk staat het nog duidelijker, in vers 2 van Marcus 16. Op de eerste dag van de week gingen die vrouwen heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Even dus opletten, de zon die komt net boven de horizon uit. Dan zijn die vrouwen onderweg en Jezus is dan al opgestaan. Jezus is opgestaan toen het nog donker was. Jezus is die vrouwen voor, hij is ons allemaal voor. Hij heeft ons ook helemaal niet nodig, hè, Jezus. Hiervoor niet. Hij heeft, ik ga het nog wat krasser zeggen, hij heeft onze verwachting, ons geloof, niet nodig. Ik denk toch goed om dat vandaag eens te zeggen. Jezus heeft dat niet nodig, hij is daar niet afhankelijk van. Het is Pasen voordat een mens erin kan geloven. Je kunt je niet in Jezus verplaatsen. Soms probeer je het een beetje. Wat moet het heerlijk voor hem geweest zijn. Net dat hij daar zo zich liep te verkneuteren in die tuin. En dat hij dacht, dadelijk mag ik die verrassen en die verrassen. En in het donker, in dat schemer, liep hij daar tussen een paar van die slapende soldaten door. Geweldig, geweldig. Geen mens die het wist, het was al paasfeest. De opstanding was er eerder dan het geloof in de opstanding. De opstanding was er eerder dan het geloof in de opstanding. Er was niet eerst een kerk en daaruit groeide heel voorzichtig een opstandingsgeloof. Dat mensen zeiden, nou zullen we dat dan proberen. Nee, omgekeerd. De opstanding was er eerst, daaruit groeit een kerk. Daaromheen. Pasen is voor alle gelovigen, voor ongelovigen helemaal, maar voor gelovigen ook een complete verrassing geweest. Pasen is niet logisch. Het is niet een voor de hand liggend verzinsel van Jezus aanhangers. Voor de hand ligt het dat je het eigenlijk niet kunt geloven. Je weigert bijna om het te geloven. Ja, je bent dan niet gek. Je met zo'n verhaal de wereld in durft te gaan. Dat iemand is opgestaan uit de dood en dat hij dan weer je leider kan zijn. Ja hoor, je bent dan niet gek. En zo staat het ook geschreven. De mensen die het dichtst bij Jezus stonden, konden niet geloven dat hij was opgestaan. Jezus verschijnt aan Maria Magdalena. Ze geloven haar niet. Nou was dat misschien ook niet zo slim van Jezus om aan een vrouw te verschijnen. Vrouwen, hoe walgelijk het ook is, telden in die tijd niet mee in de rechtbank. Dus als getuige was dat 0,0. En zeker Maria met haar dubieuze verleden. Wil je een beetje geloofwaardig zijn, dan verschijn je aan een man. Hè, en liefst aan twee. Oké, zegt Jezus, doe ik dat. Twee mannen, twee wandelaars. Misschien wandelen ze naar Emmaus, het platteland. Maar als die mannen dan komen vertellen, wij hebben Jezus gezien, worden die ook niet geloofd. Je bent toch niet gek? Had Jezus niet beter aan de discipelen zelf dan kunnen verschijnen? Oké, dan doet hij dat. Maar ze krijgen wel een draai om hun oren. Hè, dat ze het niet aannamen. De discipelen, Thomas, maar ook de anderen, wilden eerst zien, dan geloven. Het gekke is, er zijn drie discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, die hebben zoiets op zich wel eens meer meegemaakt, iets geks met Jezus. Dat is als Jezus verheerlijk wordt op die berg. Mozes en Elia komen er dan bij. Een hele absurde gebeurtenis. En dan vertelt Marcus, Jezus veranderde voor hun ogen van gedaante. Dus hij was het nog wel en toch ook, ja, hij leek wel op de Jezus van voor zijn neerdalen naar de aarde. Het leek wel op de Jezus van na zijn opstanding. Dan zegt Jezus ook, hè, als we weer naar beneden gaan van die berg af, dit mogen jullie aan niemand vertellen, pas na mijn opstanding mag je erover praten. En de discipelen, ja, is goed. Ze snappen er helemaal niks van. Nu in Marcus 16 laat Jezus zich ook weer zo zien in een andere gedaante, een onderwerp apart. Als de discipelen dat horen, denken ze dus niet terug, die drie, aan die ene gebeurtenis. Dat is, oh, en nu mogen we iets gaan vertellen van wat we toen gezien hebben. En nu valt alles op zijn plaats. Het zat eenvoudig niet in hun systeem. Nooit hebben ze gefantaseerd over een eventuele opstanding voor Jezus. Als Jezus het had over zijn dood, werden ze alleen maar kwaad, werden ze pissig, hè. Dan zouden zij voorkomen dat sterven van Jezus. Nooit hebben ze gedacht. En mocht het nou toch zo ver komen dat Jezus sterft. Nou, dan gaat hij gelukkig weer opstaan. Zover waren ze niet. Daar kwamen ze nooit. Ze kwamen niet voorbij zijn sterven. Ze dachten, ja, en daar komen we ook nog niet. Begrijpt u hoe bijzonder het is als deze mannetjes gaan vertellen dat Jezus leeft? Dit verzin je toch niet? In het begin gaat het ook heel onhandig. He, wij krijgen niet een verhaal voorgeschoteld door de evangelisten van 12 zelfverzekerde mannen die ons eens even komen vertellen dat Jezus leeft en dat ze dat al lang wisten en dat dat nu verkondigd moet worden. Absoluut niet. De eerste berichten zijn heel voorzichtig. Schuchter is het woord. Schuchter. Oeh, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Er is verwarring. Het wordt dus niet een mooi gepolijst verhaal. Wat je ook leest in de Bijbel. Hè? De evangelisten Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes hebben onderling, opvallend, hebben onderling ook niet hun best gedaan om er één gestroomlijnd verhaal van te maken. Daar wordt ons van ongelovige zijde wel eens op geattendeerd. Heb je het in de gaten, dat en dat en dat. Allemaal met elkaar in tegenspraak, het klopt helemaal niet. Je hebt inderdaad het idee dat ze elkaar soms tegenspreken. Hoeveel vrouwen waren er nou bij het graf? 1, 2, 3. Aan hoeveel vrouwen is Jezus verschenen? Aan wie is die eerst verschenen? Hoeveel engelen zaten er bij het graf? Ja, Marcus vertelt dit, Matthäus dat. Die Emmausgangers, werden die nou wel of niet geloofd? Bij Lucas wel, bij Marcus niet. En Marcus heeft toen niet gedacht van, oh, wacht even, ik zie dat bij Lucas dat ze wel geloofde, dan ga ik dat gauw veranderen in mijn evangelie. He, want anders dan trappen ze er over 20 eeuwen in mijn sluis niet in. In ons leugenverhaal. Want het is geen leugenverhaal. Het interesseerde Marcus niet of het wel of niet overeenkomt met Lucas en met Matthäus en Johannes. Hij schrijft op wat hij op moet schrijven. Het enige wat ze doen, die evangelisten, dus verslag uitbrengen, ja, zeg maar gerust van de verwarring, van het ongeloof. En ze doen dat allemaal op hun eigen manier. Het is zo onopgesmukt. Lewis heeft gezegd, daarom geloof ik erin, omdat het zo onopgesmukt is. Omdat je merkt, hier is niet geknoeid. Hier is niet geknoeid. Het is niet een glad verhaal van alleen maar supergelovige mensen. Nee, het is bijna tegenovergestelde. Tuurlijk is de opstanding uit de doden moeilijk te geloven. Zeker. Tuurlijk zijn er mensen, tuurlijk zijn er wetenschappers die moeite hebben met de opstanding uit de dood. Die zeggen dat kan helemaal niet. Net als de discipelen, zeggen ze dat. Hè? Staan naast de discipelen, die ongelovige wetenschappers. Er zijn gelovige natuurkundigen, maar er zijn ook natuurkundigen die zeggen, de opstanding geloof ik pas als die herhaalbaar is, als het nog een keer gedemonstreerd kan worden, en nog een keer. Andere wetenschappers, geschiedkundigen, die gaan daar tegenover staan, die zeggen, ho, hoor eens, de geschiedenis kun je niet herhalen. En dat is ons vak, om te onderzoeken wat er gebeurd is, daar en daar, en toen en toen. En daar hebben ze de handen vol aan, die geschiedkundigen, want het lijkt wel of niemand het precies kan vertellen. Het paasevangelie komt in brokken, het komt in fragmenten naar ons toe. Als je dit evangelie wil verkondigen, ben je aangewezen op deze verslagen. Nou, dan mag je een beetje mee stotteren en stuiteren met de evangelisten. Maar op het moment dat je er lacherig over zou willen doen, dat je zegt, nou, we gaan het eens even onderzoeken, we gaan het eens even onderuit halen, we gaan het verhaaltje van de opstanding eens even ontmaskeren, dan moet je uitkijken. Want dan kon je de levende Heer zelf wel eens tegenkomen en voor je het weet heeft hij je te pakken. Er was een Engelse journalist, Frank Morrison, die zou eens even gaan bestaan dat Jezus niet kon zijn opgestaan. De man deed een zeer uitgebreid onderzoek, heeft er een boek over geschreven, Who Moved the Stone? Het is een bekeringsverhaal geworden. Frank Morrison heeft geschreven hoe hij tot geloof moest komen. Het is logisch dat wij haperen bij zoiets als opstanding uit de dood. Daar hoef je geen natuurkundige voor te zijn. De discipelen van Jezus zelf, nuchtere, hardwerkende vissers, hebben het meest gehaperd van ons allemaal. Wat Matthäus vertelt is heel treffend, ook heel eerlijk. Toen Jezus zijn zendingsbevel ging geven, dus toen hadden ze elkaar al een aantal keer gezien, vertelt Matthäus, toen hebben de discipelen hem aanbeden, ook al twijfelden enkele nog. Je kunt zelfs vertalen, ook al twijfelden ze nog, zij allemaal. Ziet u die aparte combinatie, hè? Ze kunnen het bijna niet geloven, nog steeds niet. Ze staan met een mond vol tanden, maar ze kunnen ook niet anders dan Jezus eer bewijzen, want hij staat voor ze. Ja, vindt u dat niet mooi, die combinatie? Twijfel en aanbidding. Dus denken, het kan helemaal niet, en dan toch jezelf horen meezingen in de kerk. De aanwezigheid van Jezus is allesbeheersend. Hij zegt, ja, maar ik ben er gewoon. De discipelen zijn naar de tempel gegaan, vertelt Lucas. En daar komt het dan eindelijk een beetje los. Daar verliezen ze hun schuchterheid, die laten ze varen. En daar gaan ze Jezus aanbidden en God loven. Daar komt uiteindelijk pas het luidruchtige. De paasliederen, de trompetten. Dus het komt wel, maar heel voorzichtig. Dus tuurlijk, vanmorgen en vanmiddag zingen wij paasliederen. We gaan elkaar daar niet mee ondersteboven blazen. Maar we nemen elkaar mee. Hè? Schuchter en ook een beetje luidruchtig. Lekker zingen. Misschien soms dat je denkt, oeh. Wij leunen tegen elkaar aan in ons lied. Geloof jij het? Nou, ik wel. Ik een beetje. Ik haast niet. Ik even niet. Ik wel. Ik wel. En samen zing je. Je gedachten kunnen verward zijn. Maar je hart wordt overtuigd door Jezus zelf. Zo levend is die. Amen.